Goedemorgen. Dat is luid en duidelijk. Ik ben blij dat ik hier vanmorgen ben. Moeten we nog maar even afwachten. Maar een poosje heeft het niet gekund. Ik had lichamelijke problemen. En dat is gelukkig over. En ik mag hier vanmorgen zijn. Altijd een beetje spanning als je weer voor de groep staat. Maar de Heer is bij ons. Ik wil samen met u lezen het overbekende gedeelte. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Iedereen weet wat erin staat. Ik zou het bijna niet hoeven lezen. Maar we gaan het toch maar even lezen. En ik ga er straks stukje voor stukje doorheen. Als iedereen het gevonden heeft. Want u weet het, als ik kom, dan heeft u een pen of een potlood en een lineaaltje. En dan kunt u onderstrepen als God de woorden ook voor u doet opblinken. Want dat is de bedoeling. Handelingen 1 vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij werd opgenomen. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, wanneer zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Als je lichamelijke problemen krijgt, dan moet je naar de dokter, hè? Dat weten we. We kunnen soms zelf een klein beetje dokteren, maar die arts is ervoor. En dan zijn die mannen, die zijn zo nieuwsgierig. En ik heb het zelf vanaf vorig jaar augustus meegemaakt. Elke keer weer vragen en nog eens vragen en nog eens vragen. En kom je dan bij een andere dokter, dan gaat die al diezelfde vragen bijna weer hetzelfde vragen. En soms word je er een beetje moe van. Elke keer diezelfde vragen. Elke keer weer uitleggen wat je voelde en wat er was. En al dat. Nou ja, ik denk dat we het allemaal wel een klein beetje weten. Want we zullen wel eens. Wie is er nog nooit bij de dokter geweest? Iedereen, hè? Mooi. Of mooi? Nee, niet mooi. Maar voor iedereen bekend. En hier hebben we dus het boek Handelingen. Dat is geschreven door Lucas. En dan is van Lucas bekend dat hij arts was. En vandaar dat hier ook begint. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Hij heeft nauwkeurig nagegaan wat er allemaal gebeurd is. En aan wie schrijft hij dat nu? Wie was die Theophilus? Ik heb hem nooit gekend. Ja, of toch wel? Want Theos is God en Philos is liefde. Degene die God lief heeft. Is die brief dus ook nu voor ons? Handelingen? Ja toch? Is ook voor ons geschreven. We hebben God toch ook lief? Theophilus kreeg die brief en die gaat Lucas uitleggen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zijn leerlingen geïnstrueerd wat ze moesten doen. Wat hun taak was in de wereld. En aan het eind heb ik een legende. Daar kun je het over mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar de oproep die erin zit, die is denk ik voor ons de toepassing helemaal aan het eind. Hij heeft ze opdrachten gegeven wat zij moesten doen in de wereld. En heeft ze daarbij niet alleen gelaten, dat weten we en dat kunnen we straks ook lezen, dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Dus als u twijfelt aan de opstanding, aan de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus, dan zouden we het eigenlijk aan de discipelen moeten vragen en al die anderen die hem gezien hebben. Meer dan 300 op één dag. 500 op één dag. 300 gedoopt, 500 aan wie hij zich liet zien. Dus ooggetuigen, oorgetuigen, ooggetuigen, die zijn daar geweest. En dat heeft Lucas keurig onderzocht. Met onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God aangaan. Niet het aardse koninkrijk, daar hebben ze straks nog een vraag over. Niet de koninkrijkjes die er vandaag op aarde zijn. En ook niet die koninkrijkjes die wij in ons hart hebben. Want we hebben allemaal ergens een bepaald beeld, een bepaalde gedachte die wij toch als koninkrijkje eigenlijk meedragen. Want dat zouden we toch wel graag zien en daar zouden we graag over willen heersen. Maar het gaat over het koninkrijk van God. Hij moet voor ons de belangrijkste zijn. Hij moet het voor ons in heel ons leven, maar ook in ons hart te zeggen hebben. En dat is best moeilijk. Want we hebben allemaal gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad. Daar zijn we allemaal mee behept. En jaren geleden mocht ik in een bepaald gebied gaan werken op een technische school. En ik dacht van, nou, dan zit ik in het Mekka van het reformatorisch denken. Nou, ik ben er wel achter gekomen dat al die gasten die ik daar in de klas had, en de hele omgeving, allemaal na Adam en Eva geboren zijn. Dan weet u wat ik bedoel. Ja? En het gaat om Gods rijk. Om zijn rijk in ons leven. Zodat dat gezien mag worden. De hemelvaart staat er dan bij mij in herziene Statenvertaling. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Ze moesten in Jeruzalem blijven. Die opdracht hebben ze van de Heer Jezus gekregen. In Jeruzalem blijven en waarom? Maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. De belofte van de Vader, de Heer Jezus en de Vader, die zijn één. En het hele reddingswerk is door God in Gods hart ontstaan. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En dat pakt zich hier weer samen. De belofte van de Vader die je van mij gehoord heeft. Jezus heeft zijn discipelen geïnstrueerd van wat er gebeuren ging. En dat willen wij toch weten. We hebben toch net gezongen. Ik wil de dingen weten van u, Heere God. En als we allemaal meegezongen hebben, zit er een vast. Dus u moet altijd weer in de Bijbel kijken wat staat daar. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. De belofte van de Heilige Geest, dat ze als het ware als beeld volledig ingedompeld zouden worden in de Heilige Geest. En als wij ergens ingedompeld worden, dan zijn we helemaal nat, hè? Helemaal nat. En zo zijn de discipelen eigenlijk totaal vervuld en aangeraakt door de Heilige Geest. Hun hele leven. En ik denk van ook hun innerlijk uiteraard, want de Heilige Geest woont in ons hart, is in ons hart komen wonen, maar ook bij de discipelen. Niet lang na deze dagen, dus er zou nog een korte periode zijn. Nou, over anderhalve week dan vieren wij Pinksteren. En dan herdenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Dus dat klopt, loopt allemaal in één en loopt in één door in het geheel. En dan gaan ze vragen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem aan de Heer Jezus: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Ziet u het koninkrijk wat de Joden wilden? Ook de discipelen nog, na 3 jaar opleiding van de Heer Jezus. Ze wilden een aards koninkrijk. Herstelt u nu het koninkrijk van God? Eenvoudige vraag, ja. Maar wel met een inhoud, want zij wilden toch dat eigenlijk de hele wereld onder dat beslag van God zou komen en Gods rijk er dan al zou zijn. Als het daar gebeurd was, dan waren wij niet geboren. Dan maakten wij het niet meer mee. Maar dat rijk komt nog. Het 1000-jarig rijk van vrede, dat gaat nog komen. Dat staat in de Bijbel. Maar dat staat op elke katholieke afbeelding van de Heer Jezus, waar hij aan het kruis hangt. En dan staat er een bordje boven Inri. Jezus, Nazarener, koning van de Joden. Jesos, Nazarener, Rex, Iodos. Is Jezus ooit koning geweest hier op aarde? Nee, dus dat komt nog. En daar mogen ook wij ook naar uitkijken. En dan valt die hele Bijbel die valt helemaal open, dat het één geheel is. Dat rijk, dat gaat nog komen. Nog niet, zegt de Heer Jezus. Het komt u niet toe de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. God heeft dat zelf en die bepaalt dat zelf wanneer. We weten het niet. Die dag en uren weten we niet. Hij komt als een dief, maar we weten het niet. Maar wij moeten klaar zijn. Wij moeten klaar zijn, zoals die broeder die overleden is, klaar was om God te ontmoeten. En hij is niet gestorven hoor. Hij is overleden. Hij is over het lijden van de Heer Jezus heen gegaan naar de heerlijkheid. Hou dat nog even aan vast. Want we hebben een doorkijk. Wij mogen weten dat hij daar is. En wij hem straks ook daar mogen ontmoeten. Dat is de heerlijke wetenschap van ons als gelovigen, dat die spanning van dit is het definitieve einde eruit is. We hebben een inkijk in de hemel als het ware. Het komt u niet toe, die tijden of gelegenheden te weten. Maar, zegt hij dan in vers 8, u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest. En als ik mijn Griekse Nieuwe Testament nakijk, dan staat er bij het woord kracht. Weet u wat er staat? TNT, dynamiet, dynamisch. Een dynamische kracht krijgen we als die Heilige Geest over ons komt, als we die Heilige Geest ontvangen. Heeft u hem ervaren? Ervaart u de kracht van de Heilige Geest in uw hart? Want ik neem aan dat u allemaal uw hart opengezet hebt en hem binnengevraagd. En dan komt Jezus niet binnen, maar dan komt de Heilige Geest bij u binnen. En die is vol kracht. En mensen, je zult het ervaren. We zullen moeilijke perioden, moeilijke dingen meemaken. Maar in de kracht van God kan het. Hij is bij je. Hij vult je met zijn kracht, met goddelijke kracht. Heerlijk om dat te weten, maar ook te ervaren. En we zullen zeker wel eens moeilijke perioden tegenkomen en moeilijke dingen moeten doen, waarbij je soms denkt van, oh, nee toch, niet voor mij. En dan mag je gaan. Dan mag je gaan. Soms met lood in de schoenen, maar ga maar. Zet die stap maar, want wie is bij je? Wie is bij je? Wie is bij je? En sommige dominees, sommige sprekers hebben het wel eens gezegd, om te gaan preken is elke keer een beetje sterven. Er zit altijd een stuk spanning bij. En ik denk dat het goed is. Een stuk spanning erbij van voor de groep staan is voor mij geen probleem. Maar zeg ik, wat God bedoelt? Geef ik door wat God hier wil laten horen? Ik weet het niet. Ik hoop dat je het ook verder zegent. Want daar gaat het om. Dat we leren wat God hier in zijn woord zegt. U zult kracht ontvangen, dynamiet van de Heilige Geest. Die over u zal komen. En dan. En dan komen we bij die zendingopdracht. Hè? Theophilus, allen die God lief hebben. En u zult mijn getuige zijn. Zijn wij zijn getuigen? Gaan wij meegetuigen met hem? Zijn wij getuigen in de omgeving waarin God ons plaatst? En ik heb in de mos heel vaak gezegd, het is net een paraplu, hè? Er zitten van die balijntjes in. Als je hem openklapt. En als nou elk balijntje aan het eind een contact is wat wij in onze eigen omgeving hebben. Ik heb ze nooit geteld, maar ze zijn er 5 of 7. Ja? En die gasten die wij dan bereiken, die mensen die wij dan bereiken, die komen tot geloof. En zij klappen hun paraplu ook weer uit. Nou, dat is toch schitterend? En dat is Gods bedoeling. Gij zult mijn getuige zijn. Maar het woord getuige in het Grieks staat, weet iemand dat? Wat er het grondwoord voor getuigen is in het Grieks? Martyros. Martelaar. Willen wij martelaar zijn? Want het gaat ons iets kosten, hè? Het gaat ons iets kosten. En misschien heeft u het ervaren in uw eigen familie. Toen u tot geloof kwam. Dat je vreemd aangekeken wordt. En als de gelovigen in de wereld, hoeveel van de gelovigen in de wereld, worden niet vervolgd en achtervolgd? Wij hebben het hier niet op die manier. Maar die moderne theologie, vandaag, en alles moet maar kunnen. En het hart wordt soms uit het evangelie gehaald. Is dat een aanval voor ons? Ja. En daarin kunnen we ook wij wel eens martelaar zijn dat we die eenvoud van Gods woord vasthouden en daarin geloven. Moeten we allemaal theoloog zijn? Alsjeblieft niet. Getuigen. Jezus woont in mij. Ik kan het niet verklaren. Ik weet niet dat sommige dingen werken. Maar één ding weet ik. Hij is mijn Heer. En zijn licht schijnt in mij. En ik wil hem volgen. Dat heb ik ook gezongen. Prachtig om daarmee bemoedigd te worden. Elke keer weer. U zult mijn getuige zijn. En dan waar? In Jeruzalem, heel Judea, Samaria. En tot aan het uiterste der aarde. Is dat gebeurd? Ja. Want toen Jezus dat zei, was Sliedrecht het uiterste der wereld. Hè? Toen was Sliedrecht het uiterste der aarde. En we zitten hier, we hebben dezelfde woorden, we hebben dezelfde Bijbel. Het is schitterend. En wij mogen weer verder. Heerlijk om dat zo te zien en mee te maken. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl hij het zagen. Nou, en dat kan niet. Dat kan niet. Wubbe Ockels, die heeft een heel stuk gezien, hè. Maar als die ook gelovig geweest is, ziet hij het nu echt. Kuipers is ook daar een heel eind. Het kan toch niet als de Heer Jezus met een sneltreinvaart van 120 kilometer per uur van de aarde weggegaan is op dat moment. Kan hij nu de vers verwijderde planeet die zoveel miljoenen lichtjaren van ons vandaan staat nog niet voorbij zijn? U gelooft dat toch niet, hè? Dit kan toch niet? Het blijft zo stil. Het blijft zo stil. Maar hoe komt het dat dat niet kan? Omdat wij menen van die boom van kennis en goed en kwaad geëten te hebben, dat wij menen dat wij die rekensom wel kunnen maken. Het kan niet. Weet u hoe groot de God is? Job zegt, hij houdt de hele wereld, het hele universum, houdt God in de holte van zijn hand. Hoe groot moet God dan zijn? Hoe groot is God dan? Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar weet u hoe groot het ook is? Hij is zo groot dat hij in ons hart past. Snapt u het nog? Nee, ik snap het niet meer. Ik kan het alleen maar geloven en ervaren. Zo groot is God. Wat hier staat is echt gebeurd. Dat staat in de Bijbel, dat staat in Gods woord. En als het niet zo gebeurd zou zijn, waren wij hier vanmorgen niet geweest. Want dan had er geen boodschap gehad voor ons. Maar het is wel gebeurd. Hij leeft, Jezus, en hij is naar de hemel gevaren. Terwijl zij het zagen, ze hebben hem nagekeken. Ze hebben de Heer Jezus nagekeken toen hij... Je zult er vreemd opkijken als er in één keer iemand zo omhoog gaat. De discipelen moeten echt met open mond gekeken hebben. En ik denk als wij erbij gestaan hadden, dat we ook gezegd hebben, hoe kan dat nou? En daar ging hij. Hij ging omhoog. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Nou, wij zouden maar wat graag blij zijn als de wolken weggingen, want er valt op dit moment veel te veel regen uit. Maar die wolk daar, die onttrok de Heer Jezus aan het zicht van de discipelen. Verder mochten ze niet kijken. Verder mochten ze niet kijken. Verder hoefden ze niet te kijken. Was helemaal niet nodig. En als ze dan naar boven staan te kijken, dan staan er in één keer twee mannen bij hen in witte kleding. Twee engelen. Twee boodschappers van God. Jezus is weg. De Heilige Geest is nog niet uitgestort. En hier krijgen ze les van een hemelgeest. De engelen komen hen vertellen wat er gebeurt. Want de Heilige Geest kan het nog niet doen. Die is niet uitgestort. En er staan er twee engelen. En die zeggen dan, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Waarvoor kijk je verbaasd? Waarvoor blijf je kijken? En wat zeggen ze dan? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En dat is onze advent. Dat is onze advent. Dat is niet alleen voor kerst. Dat is onze levensadvent. Totdat Jezus komt. Wanneer komt hij? Ik heb het niet meer op. Ik heb het thuis nog liggen. In de jaren 80 hadden we een hele kleine trompetjes als speltje op de reverb. En daar stond op, het stond onder in Engels, perhaps today. Misschien horen we vandaag die we zijn. Nou, jaren 80, zitten we 34 jaar tussen. En ik verwacht hem nog steeds. En die verwachting blijft. Die verwachting blijft van zijn komst. Maar je zult hem zien komen zoals je hem hebt zien weggaan. En Lucas geeft dit aan ons door als goede arts. Is dat voor ons een medicijn? Als we down zijn? Is dat een medicijn voor ons als we niet zien zitten? Ik denk het wel. Ik heb het vaak nodig gehad. U misschien ook. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Van de berg, van de Olijfberg. De Sabbatsreis vandaan. En dan komen ze in Jeruzalem en dan gaan ze naar de bovenzaal en blijven daar. Ze komen weer samen en ze blijven weer in die bovenzaal, die bekende bovenzaal, vermoedelijk waar ze vaker samengekomen zijn. Zoals we hier in Rehoboth vaker samenkomen, ook vanmorgen. Heerlijk om samen te zijn, samen te zingen, samen na te denken, samen eenvoudig te lezen wat er staat en bepaalde dieptes te kunnen proeven. En dan worden de namen genoemd. Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. En dan stopt het hier. Maar zou eigenlijk niet moeten stoppen, hè? Kunnen wij onze eigen naam erachter schrijven? Mogen wij onze eigen naam hierachter schrijven? Dat we ook samenkomen om God te loven en te prijzen. Want dat zijn ze gaan doen. En bidden. Niet alleen die 11. Zoveel meer. Zoveel meer. En hoeveel zullen er nog meer worden? Hangt van ons af, hè? Tot een bepaalde hoogte. Als wij getuigen zijn en mensen kunnen laten zien wie Jezus is, dat ook zij hun hart openen, dan wordt die rij en die... wordt veel langer. Dan komen er steeds meer namen bij van Theophilussen. Zowel mannelijk als vrouwelijk. Ik weet niet of dat hier mannelijk of vrouwelijk is. Ik zou het in Grieks na moeten kijken, maar dat doet er verder niet toe. Ja, die vrienden van God, er wordt er steeds meer. Er wordt er steeds meer. Prachtig om dat mee te maken en te zien. 11 stuks hier en het zijn er veel meer. Deze, die daar samengekomen waren, wij hier, die samengekomen zijn, alle eensgezind. Ja? Zijn we eensgezind? Hebben we allemaal dezelfde zin om God groot te maken, om heel dicht bij hem te blijven? Of hebben we een ander koninkrijkje in ons hart, wat afwijkt? Als dat is, bid dat God het wegneemt. Dat zijn rijk in uw gedachten, in uw hart ook groter mag worden. Dat hij daar koning mag zijn, dat hij daar mag regeren. Dat we gaan leren luisteren naar de Heilige Geest. Ze waren alle eensgezind in het volharden in het bidden. Gaan we altijd naar de bidstond? Bidden we thuis altijd? Altijd bidden, dat kan niet, hè? Dan moet je op de knieën blijven liggen. En ik zeg wel eens grappend, omdat ik timmerman ben, van ik heb weer kniologie gepleegd. Omdat ik er ergens bij iemand plinten moet gaan zetten, dan moet je wel op de knieën. Ja? En bij ons in de kerk moest ik ook nieuwe plinten zetten. Dus ik zei tegen de gemeente van nou, ik heb anderhalve dag kniologie gepleegd. Oh ja? Ik zei, ja, kijk maar, nieuwe plintjes. Ja? Maar zijn we altijd in gebed? Als onze gedachten op God gericht zijn, als we open zijn voor de Heilige Geest, dan zijn we toch in contact met God. En bidden is praten met God. En dat kan inwendig en dat kan uitwendig. Maar het is goed om samen te komen, om te laten zien dat we ook echt daar lijfelijk, lichamelijk aanwezig willen zijn, om samen te bidden. En samen te smeken voor de nood die er is in de wereld. De nood die er is hoe heet de gemeente ook alweer?
Rehoboth.
Rehoboth, ja? En het vervolg van Rehoboth, want we hebben allemaal nog een stuk familie, hoop ik, waar misschien ook nood is, waar we voor mogen bidden, smeken. En ze zijn hier samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. De meesten die daar dus met Jezus verbonden waren, waren daar samen. En dan weten we, als we dus verder gaan, dat handelingen 2 daar komt, uitstorting van de Heilige Geest. Maar we blijven vandaag even hier. Dat hoop ik dat er zondag, volgende week zondag uitgewerkt wordt in de Pinksterdienst. Ja, maar hier zijn ze samen eensgezind volharden, volhouden, trainen, bezig zijn, bezig blijven. Om al oefenend dat tot een eigenheid te maken die ons eigen is. Dat we niet anders kunnen. En Luther moet ooit gezegd hebben op de Rijksdag in Worms van hier sta ik, ik kan niet anders. En wij moeten eigenlijk leren om te zeggen, hier sta ik, maar ik wil niet anders. Ik wil niet anders. God heeft mij aangeraakt en ik wil voor hem getuigen. Prachtig om dat te zien. Theophilus heeft het nagekeken. Matthäus heeft geen hemelvaart. Wel een opdracht, die we net ook gezien hebben. Jeruzalem, Judea, Samaria en de hele wereld. Marcus heeft geen hemelvaart, wel die opdracht. Wel de opdracht om heen te gaan, de wereld. En Jezus te verkondigen. Lucas beschrijft het keurig netjes in hoofdstuk 24, 50 tot 53. Johannes heeft het ook niet. Nee, wat schrijft Johannes aan het eind? Het is niet op te schrijven wat er allemaal gezegd is door de Heer Jezus. Er is zoveel door hem gezegd dat de boeken, die als die allemaal geschreven zouden moeten worden, in deze wereld niet zouden passen. Nee, maar wel in ons hart. Wel in ons hart. Want hij schrijft daar verder aan de binnenkant van ons hart. En Kuipers is in de wereld, in de heelal geweest. Okkels ook. Wat ze gezien hebben, dat weet ik niet. De eerste astronaut uit Amerika, die zei van dat hij nog nooit zo'n mooie gekleurde knikker gezien heeft, de aarde. Want alle planeten waren grijs of saai van kleur. Alleen de aarde waarop wij wonen, die een prachtige kleuren. En daar heeft God de mens geplaatst, ons. En daar houdt hij van. Hij wil dat wij daar, hier, horen wat hij zegt en het gaan doen. En dat is niet vlot gegaan. Ik ga eindigen met de legende. Er bestaat een legende over de terugkeer van Jezus naar de hemel na zijn tijd op aarde. Dus dat is niet bijbels dit, hè, wat ik nu voordraag. Houd er rekening mee. Maar het staartje past precies. Hij keerde terug met de tekenen van zijn aardse missie en een gewrede kruis en de schandelijke dood zichtbaar op zijn lichaam. De stigmaten had hij bij hem, maar hij heeft ze in de hemel, heeft hij ze bij zich. De engel Gabriel ging naar hem toe en zei: Meester, u moet vreselijk geleden hebben voor de mensen daar beneden. Dat heb ik ook, zei Jezus. En ging Gabriel verder: Weten ze nu allemaal hoeveel u van hen hield en wat u voor hen hebt gedaan? Dan moet het toch wel bekend zijn. O nee, zei Jezus, nog niet. Nu weet nog maar een handjevol mensen in Israël het. De discipelen hier en degene die er samen waren, die Jezus daar gezien hebben. Gabriel was verbijsterd. Wat heeft u dan gedaan, vroeg hij, om ervoor te zorgen dat alle mensen uw liefde leren kennen? Dat had je toch beter moeten doen eigenlijk, klinkt in de woorden van Gabriel door. Ik heb Petrus, Jacobus en Johannes en nog een paar anderen gevraagd de mensen over mij te vertellen. Degene die het horen, vertellen het weer aan de anderen. En zo bereikt het evangelie de verste uithoeken van de aarde. Uiteindelijk zal de hele mensheid horen wie ik ben en wat ik voor hen heb gedaan. Mijn paraplu dan, hè? Maar dan wat sneller hoop ik als elke keer met die paraplu lopen. Uiteindelijk zal de hele mensheid horen wie ik ben. Gabriel fronste zijn wenkbrauwen en keek bedenkelijk. Hij wist dat mensen niet betrouwbaar zijn. Ja, zei hij, maar stel nu dat Petrus en Jacobus en Johannes het zat worden en afhaken. Wat dan? Nou stopt het. Gabriel dacht ook, misschien een beetje menselijk als engel, ik weet het niet. Ja, zei hij, maar stel nu dat Petrus en Jacobus en Johannes het zat worden. Stel dat de mensen die na hen komen het vergeten. Of stel dat de mensen ergens in de 20e en 21e eeuw het te druk hebben om ook nog anderen over u te vertellen. En dat hebben we vandaag de dag, hè? Lopen we het gevaar dat we geen tijd hebben. We hebben het zo druk met andere business, andere koninkrijkjes, dat we geen tijd hebben om naar de dienst te gaan of de Bijbel open te doen of er samen over te praten. Heeft u helemaal geen andere plannen gemaakt? Nee, ik heb geen andere plannen gemaakt, Gabriel, antwoordde Jezus. En dan staat er bij mij onder, met grote dikke letters, eerst kunt je zien, ik reken op hen. God rekent op ons. Wij zijn hier zijn stem. Om door te geven wat hij, de discipelen, geleerd heeft en wat wij gehoord en gezien hebben en kunnen lezen in de Bijbel. Heel veel zegen de rest van de tijd. Amen.